Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 119, het 13e en ook het 16e vers. Vers 13, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. En ook het 16e vers, mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd, het zal op uw getuigenissen hopen. Thank you. doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij van dezelfde psalm, psalm 119, het 37e vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid, ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. Daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan Titus, derde hoofdstuk, daarvan vers 1 tot en met 15. De schriftlezing voor deze middag is dus Titus 3, vers 1 tot en met 15, na de geloofsbelijdenis, en psalm 119, het 37e vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Titus 3. Vermaan hen dat zij de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, omdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om hun goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Maar wedersta de dwaze vraagden en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want ze zijn onnut en ijdel. Verwerp een kettersmens na de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Als ik Artemas tot u zenden zal en Tychicus, zo benaastig u tot mij te komen te Nicopolis, want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren. Geleid Zenas, de wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreken. En dat ook de onze leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat ze niet onvruchtbaar zijn. Die met mij zijn, groeten u allen. Groet hen die ons lief hebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. Zover de schriftlezing.
Wij willen deze middag, gemeente, nog één keer stilstaan bij zondag 33. De zondag die gaat over de waarachtige bekering. En het laatste gedeelte van vraag en antwoord 90 en ook vraag en antwoord 91 zijn nog blijven liggen. We willen eerst vraag en antwoord 90 en 91 nog met elkaar lezen. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het antwoord is: het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wille Gods in alle goede werken te leven. Vraag 91, maar wat zijn goede werken? Het antwoord is: alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn onmisbare zegen. Heren, voor de tweede maal op deze zonovergoten zondag stelt u ons in de gelegenheid om onder uw woord te komen. En laten we uw goedheid, uw onverdiende gunst daarin mogen opmerken. Er is van nature, zo leert uw woord, niets in ons dat naar u vraagt, maar u vraagt naar mensen. En een van de dingen die u doet, is dat u mensen ook brengt onder uw woord. En zo hebt u het vanmiddag gedaan met ons allen zoals we hier zijn samengekomen. U kent ook ons aller hart en u weet wat wij nodig hebben. Heren, mogen wij u bidden om de onmisbare werking van uw geest. Wilt u geven dat wanneer we vanmiddag opnieuw nadenken over wat echte bekering betekent, we niet verder zullen kunnen zonder uw bekerende genade, dat we aan uw voeten terecht zullen komen met het gebed van de profeet uit het Oude Testament: Heere, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. En laat dat, Heere, in het leven van degene die u kennen en vrezen ook het dagelijkse gebed mogen zijn. Laat het de dag mogen stempelen. Laat het het begin van de dag mogen bepalen, juist wanneer er zoveel verleidingen en verzoekingen zijn. En een kind van u, ook na ontvangen genade, een vijand binnen de muren heeft, de oude mens der zonde. Heere, wilt u geven dat het woord van deze middag aansporen mag tot de voortgaande bekering, dat ze de noodzaak van de eerste bekering in het licht mag stellen, dat ze ook de noodzaak van het ware geloof mag benadrukken. En bindt u die dingen op ons hart. Laten we niet alleen begrijpen met ons verstand wat deze dingen inhouden, maar boven alles geef ons dat we deze dingen ook werkelijk nodig zullen hebben. Gaan zoeken totdat we ze uit uw hand hebben gevonden en hebben ontvangen. Heere, past ons om uw naam dank te zeggen dat u ons ook rond dit onderwerp deze middag bijeenbrengt. En met dat we u danken voor het feit dat u ons hier gebracht hebt, dragen we aan u op degene die thuis of op een andere plaats met ons meeluisteren. Wilt u ze, Heere, gedenken? We zeggen u dank dat vanmorgen mededeling mocht worden gedaan in het midden van de gemeente dat een 12-tal jongeren belijdenis hoopt af te leggen. Dat is geen vanzelfsprekende zaak in een tijd waarin velen uw woord en uw dienst en ook de kerk de rug toedraaien. Maar u hebt het gegeven dat deze jonge mensen hun ja-woord willen laten klinken. En Heere, u die de harten kent, u weet ook hoe deze dingen liggen in hun hart en in hun leven. Maar we bidden u of ze hun belijdenis op Tweede Pinksterdag, als u het geeft, biddend en bedelend aan de troon van uw genade mogen afleggen. En of uw zegen erover ondervonden mag worden. Gedenk ze, Heere. We bidden u voor diegenen die nog geen belijdenis hebben gedaan. Heere, laat hen zien dat het nodig is, ook in hun leven, ook wanneer ze nog jong zijn, dat er een ja-woord komt. Laat ze zien, Heere, dat dat ja-woord nooit in eigen kracht gegeven kan worden en uitgesproken kan worden. Maar geef ze dat ze ook het verlangen mogen opvatten om belijdenis te doen. En dan zijn het geen goedkope woorden die we uitspreken. Het zijn woorden die worden uitgesproken als een eed voor uw aangezicht. Heere, doordring van de ernst ervan. En geeft u wat nodig is. We willen u bidden voor de gemeente, voor al het werk dat in het midden van de gemeente plaatsvindt. We dragen de broeders, ouderlingen en diakenen aan u op. En we zeggen u dank dat het onze broeder van Voorden gegeven is om na een langere tijd deze zondag weer dienst te doen als ouderling in de voorlezing. Er waren langere tijd gezondheidsklachten. Maar u hebt verbetering gegeven en het past ons om uw naam ook daarvoor te erkennen. We bidden van u of u de middelen wil zegenen en of u wil geven dat het herstel ook mag voortgaan. Heere, wilt u aan de kerkenraad denken, ook wanneer we slechts uit een klein aantal broeders bestaan? We leggen dat bij vernieuwing voor u neer en we bidden van u of u zich ook daarin niet onbetuigd wil laten, Heere. Wil u geven wat nodig is aan onze gemeente? Wilt u geven wat nodig is ook aan andere kerken? Aan ons kerkverband? En bijzonder denken we dan in deze zojuist begonnen week aan de synode die zal samenkomen om een uitspraak te doen over de ontwikkelingen ten aanzien van de opleiding in Apeldoorn. U kent alle gesprekken en alle opvattingen en alle meningen die daarover bestaan. U weet ook van de zorgen af, Heere, die wij hebben over het samengaan met andere kerken, bij wie we in de praktijk toch zien dat er onvoldoende recht wordt gedaan aan het wezen van de belijdenis. En Heere, wanneer de dingen zo zijn, dan leggen we onze verlegenheid in dit opzicht ook voor u neer. Wij kunnen een bepaalde opvatting hebben, een bepaald standpunt innemen en u vraagt het ook van ons, dat we dat biddend om wijsheid en om inzicht, om geestelijk inzicht zullen doen, Maar met dat alles moeten we voor u belijden dat wij slechts aanzien wat voor ogen is. Dat wij van gisteren zijn en niet met al weten. Heere, u weet alle dingen en u weet wat goed is. En mogen we u ootmoedig vragen om wat goed is, ook voor onze kerken en ook voor de opleiding. Heere, geeft u ons niet over aan onszelf, als kerken, ook als gemeente van Rotterdam-Kralingen. Maar laat het zo zijn, Heere, dat uw werk onder ons gezien mag worden. En wilt u zo ook wijsheid geven aan de afgevaardigden naar de synode. Heere, we bidden u voor andere kerken in ons vaderland, die in het spoor van uw woord en van de belijdenis willen gaan. Stel uw woord op alle plaatsen waar het deze zondag mag uitgaan tot een zegen. En geeft u dat uw dienaren, die u zelf geroepen hebt en uitgezonden hebt in uw wijngaard, het woord in getrouwheid en in afhankelijkheid van u mogen brengen. Dat hebben wij vanmiddag ook nodig, Heere. Wij kunnen vanuit onszelf ook niets. Maar geeft u ons het onderwijs van uw geest. En laat er in het midden van de gemeente bidders mogen zijn. Mensen die niet alleen met honger onder het woord komen. En met het gebed of er voor hen een woord bij mag zijn. Maar laten er ook zijn die op de maandag en de dinsdag en andere door de weekse dagen uw troon bestormen met het gebed of u wil geven wat nodig is in de voorbereiding van de prediking. Heere, gedenk ons. Wilt u zijn met onze jonge mensen? Wilt u ze helpen in hun opleiding, in hun werk, in de stage? Wil ze bewaren te midden van allerlei verzoeking? Wilt u geven, Heere, dat ze een liefde mogen ontvangen in hun hart voor uw dienst, voor uw woord. En dat ze een leven mogen kennen dat gebonden is aan uw woord en aan het gebed. We bidden u, Heere, voor ons land en volk. We zijn in de achterliggende week ook bepaald bij het nieuws rondom de kabinetsformatie. Hoe aangrijpend, Heere, wanneer het christelijke geluid wordt buitengesloten, zover wij dat kunnen waarnemen. Wanneer christelijke normen en waarden op alle mogelijke manieren, zelfs al in de verkennende gesprekken, worden ingedampt en ingeperkt. Heere, denkt u aan ons land en aan ons volk. En wil u geven dat we een regering mogen ontvangen die wij niet verdiend hebben, Heere, maar die toch het goede voor ons land en volk mag zoeken en boven alles die zich wil laten gezeggen door uw woord. En wanneer het anders is, Heere, zelfs dan belijden we voor uw aangezicht. U hebt een keizer Augustus en een koning Cyrus en andere goddeloze koningen willen gebruiken om uw raad te volvoeren, om uw heerschappij te oefenen, om uw kerk uit te breiden en te bewaren. En u hebt nog steeds eenzelfde arm met macht. Denk dan aan ons land en volk. Geef nog een terugkeer naar u en naar uw heilzame geboden. En Heere, bind de schuld ook maar op onze eigen harten. Want dat is ook nodig. We worden in uw woord herinnerd aan dat uitnemende voorbeeld van Daniël, die met de schuld van land en volk in de verootmoediging voor uw aangezicht terechtkwam op vele duizenden kilometers afstand toen hij het bad: wij hebben gezondigd. En de Heere, die woorden zijn snel gesproken, maar laten ze in ons hart mogen weerklinken. En geeft u dat we mogen buigen in de verootmoediging en in de belijdenis van onze schuld. En denk nog aan uw genade, Heere. Ontferm u zo zich. En denk aan de vervolgde kerk. Denk aan zendelingen en evangelisten. Geven ieder wat nodig is. Wilt u ons vanmiddag nabij zijn en ons bewaren voor de hinder van de hitte. Geef dat we met aandacht en boven alles met een heilbegeerig hart zouden mogen luisteren naar uw woord en naar uw eeuwig blijvend getuigenis. We vragen het van u, uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 103, het zevende en het negende vers willen we gaan zingen. 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En ook het negende vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 7 en 9 van Psalm 103. Er zijn 3 collecten voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, verwacht, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heere, naar het heil mij toegezijd, bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak stel ik met rijbeleid in uw gebod, dat is mijn hoogst verlangen. Het 87ste vers van Psalm 119 willen we zingen na de prediking. Geliefde gemeente, wanneer het vanmiddag gaat over de goede werken, dan is het al de derde keer dat ons oude leerboek, de catechismus, voor dat Bijbelse onderwerp onze aandacht vraagt. Het is allereerst in de catechismus, en het is van belang om dat even zo de revue te laten passeren. Het is allereerst in de catechismus gegaan over de onvolkomenheid van onze goede werken. Zondag 24. Toen ging het over de vraag of onze goede werken onze gerechtigheid voor God of een deel van onze gerechtigheid voor God konden zijn. Of ze, laat ik het met een ander woord zeggen, of ze de grond konden zijn waarop een zondaar kan rusten op weg en reis naar de eeuwigheid. En toen luidde het antwoord nee, want onze beste werken zijn nog onvolkomen en met zonde bevlekt. Dat is een belangrijke les om te onthouden. Hoe vaak horen we het niet om ons heen, en ik zeg dat vanmiddag niet om iemand van u pijn te doen, maar hoe vaak horen we het niet om ons heen dat wanneer iemand overleden is, dat zo iemand ja toch wel heel wat goede werken heeft gedaan, en zeggen mensen dan soms in hun onkunde, als er één de hemel verdiend heeft, dan is hij of dan is zij het wel. Maar de Bijbel leert ons iets anders. De Bijbel leert ons dat uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. En dat onze beste werken nooit de grond kunnen zijn waarop een zondaar rusten kan tegenover God. Dat was het eerste. Tweede, wat de catechismus ook heeft gezegd over de goede werken, dat is dat al zijn die goede werken dan onvolkomen en ongeschikt om de grond voor de zaligheid te zijn, dat ze toch wel onmisbaar zijn in het leven van een kind van God. Het is onmogelijk, zegt de catechismus, dat iemand het ware geloof deelachtig is, door een waar geloof aan Christus verbonden is, en dat zo iemand geen goede werken zou doen. We hebben het daar op de aannemingsavond nog even over gehad met de belijdeniscatechizanten en de vraag gesteld, hoe was dat bij de moordenaar aan het kruis? Ja, zelfs van de moordenaar aan het kruis lezen we nog dat er toch werken waren. Geen werken die de grond waren van de zaligheid, maar wel werken der dankbaarheid, toen die zijn vriend waarschuwde. Vreest ook gij niet, God daar in hetzelfde oordeel zijt. Goede werken zijn toch wel onmisbaar. Dat was zondag 32 vooral. En dan in onze zondag van vandaag, zondag 33, nog de vraag, wat is nu het karakter van die goede werken? Wat betekenen goede werken precies in het licht van Gods woord? Wel, daar willen we met Gods hulp vanmiddag op letten. We schrijven als thema boven de preek de goede werken in de bekering. De goede werken in de bekering. En in tegenstelling tot wat ik had aangekondigd, twee gedachten. Allereerst het verlangen naar goede werken. En vervolgens het karakter van de goede werken. Allereerst het verlangen naar de goede werken. Dat is antwoord 90. Het tweede gedeelte waar gesproken wordt over een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En in de tweede plaats het karakter van de goede werken. Dat is vraag en antwoord 91. Wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God en alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Het is goed om, wanneer we vanmiddag over zondag 33 het laatste gedeelte nadenken, nog even in herinnering te roepen dat deze zondag ging over de echte, de waarachtige bekering. En we hebben de vorige keren gehoord dat die bekering bijbels gezien op twee manieren kan worden opgevat. Daar is een eerste bekering of een principiële bekering, zoals die ook wel genoemd wordt. Dat is de bekering waarbij een zondaar van dood levend gemaakt wordt. Waarbij een zondaar die met de rug naar de Here toestaat en die zich steeds verder bij de Here vandaan begeeft, door de almachtige kracht van God omgekeerd wordt en op de Here gericht wordt. Waarbij zijn hart vernieuwd wordt en zijn wil verbeterd, goed gemaakt wordt, en zijn verlangens zuiver worden en zijn verstand verlicht. Maar daarnaast is er ook, naast de eerste, de principiële bekering, de doorgaande, de dagelijkse bekering. En die vormt het vervolg van de eerste bekering. Die lijkt ook in heel veel opzichten op die eerste bekering. Daarom wordt het de doorgaande of de voortgaande bekering genoemd. En we hebben gehoord dat het in zondag 33 vooral gaat over die voortgaande bekering. Al zijn er nogmaals ook dingen die genoemd worden en die ons ook wel herinneren aan de eerste bekering. De catechismus heeft vervolgens een aantal kenmerken van dat leven van de voortgaande bekering opgenoemd. Wat houdt die dagelijkse bekering in? Wat is er in het hart en in het leven van iemand die bekeerd wordt, dagelijks bekeerd wordt, nadat hij voor het eerst door de Here bekeerd is? Wat is er in het leven en in het hart van zo iemand te vinden? En dan noemt de catechismus een hartelijk leedwezen, verdriet, diep verdriet dat we tegen God gezondigd hebben. Dan noemt de catechismus een groeiende haat, een afkeer van de zonde. Dan noemt de catechismus een vlucht voor de zonde. Dat was vraag en antwoord 89. Maar dan gaan de opstellers van ons leerboek ook verder en dan spreken ze ook over een hartelijke vreugde, het vierde kenmerk, een hartelijke vreugde in God door Christus. En daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. En dan een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dus dat verlangen, dat legt de Here door zijn Heilige Geest in het hart, in de eerste bekering. En dat gaat de Here aanwakkeren, zou je kunnen zeggen. Dat gaat de Here versterken en laten groeien in de dagelijkse bekering. Een lust, een verlangen, een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Is dat bijbels? Wel, we zouden allereerst kunnen verwijzen naar de bekering van Paulus. Daar wordt zo heel sprekend zichtbaar dat zelfs helemaal aan het begin van de bekering deze lust, dit verlangen, deze liefde al gevonden wordt. Want als Paulus daar op de weg naar Damascus wordt tegengehouden door de Heere, en de Heere het hem toeroept, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart, het is uw zwaar om uw versenen tegen de prikkels te slaan. Met andere woorden, Paulus, u bent alleen maar bezig om u te verwonden, geestelijk gesproken, in uw onbekeerde leven en in uw gode vijandige leven. U bent voortdurend bezig om uzelf wonden toe te brengen. Dan valt Paulus op de grond en dan stelt hij twee vragen. Dan stelt hij de vraag, Heere, wie zijt gij? En dan zegt de Heere Jezus het, ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan stelt Paulus nog een vraag. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Wel, dat is precies wat hier bedoeld wordt in beginsel. Een hartelijke lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En dat komt u dan ook in het leven van Gods kinderen, waar we ze in het woord van de Heere ontmoeten, steeds weer tegen. Dit verlangen. U zou de 119e psalm, waar we een aantal versen van hebben gezongen en ook nog een vers hopen te zingen, is moeten doorlezen voor uzelf om te zien hoe de dichter erop gericht is. En hoe het zijn hartelijke verlangen is om naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees, zou de apostel Paulus schrijven, om naar de wil van God en naar de wet van God te leven. Dat is zijn verlangen geworden. En dat is een verlangen dat de Heere zelf in een mensenhart legt. Anders, gemeente, laten we eerlijk zijn vanmiddag, anders is het er niet. Van nature komt de wet van God ons niet zo uit. Misschien voor 80%, 70% wat de buitenkant betreft nog wel. Maar dan toch altijd voor een deel ook niet. Zeker niet als we beseffen dat die wet niet alleen een buitenkant heeft. Maar ook een binnenkant. Dat die wet ons hart opeist. Dat die wet gaat over onze gedachten en over onze woorden en over onze daden. Van nature is Gods wet ons, nee, geen lust, maar een last. Dan moet er zoveel en moet dat nu allemaal. Maar als de Heere komt met zijn genade, met zijn wederbarende genade in het hart van een mens, dan komt er in plaats van de last, de lust. En wat vroeger een lust was, de zonde, dat wordt een last. Wel, dat wordt hier aangeduid. Een ernstige lust, een verlangen en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En dan komt de vraag, gemeente, en ik stel die vraag aan mezelf en ik stel die vraag aan u en aan jou. Is dat verlangen er? Want een van de antwoorden op de vraag of wij bekeerd worden of niet, ligt dan in vraag en antwoord 90. Is dat verlangen er? Aan het begin van een warme zomerse dag, met zoveel verzoeking en verleiding, is dat verlangen er. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Heere, bewaar me toch voor de zonde. Heere, laat de zonde het niet winnen in mijn leven. Laat de zonde ver van me blijven. Geef dat ik die zonde mag ontvluchten. Geef dat ik uw wil mag doen. Is dat verlangen er? Dat is toch wel een van de vragen die we aan ons hart, aan ons leven moeten stellen. Als het over deze zondag gaat. Ja, zegt iemand, maar dominee, er is toch ook nog een ander verlangen in het leven van een kind van God. Stelt u het niet te mooi, te ideaal voor? We hebben het toch gezongen uit de 119e psalm aan het begin van de dienst. Ja, wel dat tweede vers wat we zongen. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen. Maar we hebben daarvoor toch ook een ander vers gezongen. We hebben toch ook gezongen. En dat waren toch ook de woorden van de dichter van psalm 119. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Ik zie mijn nood. Wel gemeente, dat is waar. Dat verlangen is er in het leven van een kind van God ook nog. Maar dat moeten we vanmiddag wel zeggen tot schaamte. Dat moeten we vanmiddag wel zeggen tot schuld. Dat er in het leven van mensen die de Heere vrezen na ontvangen genade, wat de oude mens betreft, ook nog een verlangen is naar de zonde. Dat vindt u misschien vreemd dat ik dat zo zeg, maar goed beschouwd is dat wel zo. Wijlen dominee El vroeg in de wei, de man van die prachtige verklaring op de Dordtse leerregels, die heeft dus in een van zijn preken gezegd, ik mag nog zo graag zondigen. Ik mag nog zo graag zondigen. Nee, dat zei hij niet als een soort voorwendsel. Dat zei hij niet om een excuus te vinden voor zijn zonde. Maar dat zei hij juist om de strijd in zijn leven aan te geven. Wel, die strijd is er als het goed is in het leven van een kind van God. Door genade is er deze lust, deze liefde gekomen en die is door de Heer in het hart gelegd. Nieuwe mens. Maar er is ook nog een oude mens achtergebleven. En weet u wat er van die oude mens te zeggen is? Precies het tegenovergestelde als wat er in het leven van de bekering gebeurt. De oude mens heeft God niet lief, maar die haat God. En de oude mens die haat de zonde niet, maar die heeft de zonde lief. En de oude mens die vlucht niet voor de zonde, maar die zoekt de zonde op. Dat is de oude mens. En de oude mens wil maar één ding, laat ik het vanmiddag eens recht toe recht aan zeggen, die wil een mens naar de hel hebben. Die wil een mens naar de hel hebben, dat is de oude mens. Die wil een mens te gronden richten en God van zijn eer beroven. En die oude mens is daarom, als het goed is, de doodsvijand in het leven van een kind van God. Dat verlangen, dat verschrikkelijke verlangen, om toch ook nog te doen wat niet goed is. Dat is een vijand als het goed is. En als het goed is, wordt het steeds zwakker. Want de oude mens sterft in de voortgaande bekering, zegt de catechismus, steeds verder af. En de nieuwe mens staat als het goed is steeds meer op. Maar in de praktijk kan het in het leven van de genade voor je waarneming ook wel eens precies het omgekeerde zijn. Dat je zegt, Heere, hoe zal die oude mens er nou ooit, hoe zal mijn oude mens er nu ooit onder komen? Wel gemeente, dan is de vraag dus nog iets aangescherpt. Dan is de vraag niet alleen, kent u deze lust en deze liefde? Maar is de vraag iets meer toegespitst, kent u deze strijd? Kent u deze strijd? Een strijd waarin je steeds meer je eigen krachten moet verachten. En steeds meer leert bij ontdekkend licht van de Heilige Geest dat er van binnen nog een oude mens der zonde wordt en die oude mens wordt nooit bekeerd. Maar iemand heeft dus gezegd, die oude mens die moet uitgehongerd worden. Die moet je geen eten geven. Die moet uitgehongerd worden. Daar moet tegen gestreden worden. Hoe? Nee, niet met blote handen. Maar met de wapenrusting. Met het gebed. Met gevouwen handen. Met een geopend woord. Daarom is het zo nodig om een wakend en een biddend leven bij de geopende schriften te leiden. In vrees en angst voor wie je zelf in jezelf ben en blijft. Heere, bewaar me toch voor alles waarvoor ik bewaard moet worden. En ga me met uw heiligt voor. Maar dan toch ook wel dat verlangen. Dat is er toch bij ieder kind van God. Als je op de bodem van zijn hart kijkt. Dan is er toch deze lust. En deze liefde. Om naar Gods geboden in alle goede werken te leven. Dan vindt iemand die genade kennen mag toch geen vreugde, geen echte vreugde in de zonde. Dan vindt hij er zeker geen rust in. Dan schreeuwt er op de bodem van het hart toch altijd iets tegen de zonde in. Wel kennen we deze strijd en... Dan moet ik toch ook die vraag nog stellen, opnieuw aan mezelf en aan u, als u die strijd kent. Welke mens ligt er nou boven? Welke mens ligt er nou boven? In ons deel, laat ik het maar zo zeggen, in ons deel van de kerken. Daar spreken we, ja toch wel... regelmatig over de zonde en over de verdorvenheid van de mens, en dat is bijbels. Maar laten we ook met elkaar oppassen dat dat spreken over de zonde en over de verdorvenheid van de mens, al is het bijbels en al is het nodig, nooit een excuus wordt om de zonde maar aan de hand te houden. Want kijk, zo zouden we het in arglistigheid ook nog kunnen gebruiken. En dan zeggen we, ja, een mens is nou eenmaal zondig. En zo kan een mens zich in zijn onbekeerde leven met allerlei zonden op de been houden. Want ja, ik ben toch niet bekeerd. En zo zou zelfs, en dat is dan wel iemand die ver van zijn plaats is. Maar zo zou zelfs een kind van God zonden aan de hand kunnen houden na ontvangen genade. Met als gevolg dat hij beroofd wordt van de troost. Maar dat hij het zegt, ja, we blijven in onszelf toch zondaren. De apostel schrijft iets anders in Hebreeën. Die zegt, gij hebt tot nog toe niet tot bloedens toe gestreden. Tegen de zonde. Tegen de verleidingen. Het verlangen naar de goede werken. In de tweede plaats het karakter van de goede werken. Vraag en antwoord 91. Maar wat zijn goede werken? En dan worden er 3 kenmerken genoemd. U kunt die rechtstreeks terugvinden in het antwoord. Het eerste kenmerk van goede werken is dat ze voortkomen uit een waar geloof. Dat is het eerste. In gedachten gaan we even naar een van de eerste bladzijden van de Bijbel. Daar zien we 2 broers. Ze zijn bezig met voor het oog precies hetzelfde. Kain brengt een offer. En Abel brengt een offer. Ze houden allebei dankdag, zouden we kunnen zeggen. Met de inkomsten van hun werk. En ze geven allebei iets van wat ze ontvangen hebben... van de Heere terug aan de Heere bij het altaar. En toch, ze doen allebei hetzelfde. Maar het is niet hetzelfde. Er staat in de Bijbel, de Heere zag Abel en zijn offer aan. En Kain en zijn offer zag hij niet aan. Wat is het verschil precies tussen die twee broers geweest? Oneerlijk, zegt iemand. Oneerlijk, ze brachten allebei een offer en het ene werd aangenomen en het andere niet. Nee, de Heere zag dieper dan alleen maar het uiterlijke, het uitwendige. De Heere zag het hart aan. En de Heere zag dat er bij Abel geloof was. En de Heere zag dat het bij Kain aan het geloof, aan het ware geloof, ontbrak. Dus de Heere kijkt altijd eerst naar het hart, als het over goede werken gaat. En weet u wat de Heere dan, om zo te zeggen, bekijkt in het hart van een mens? En dat zeg ik misschien wat menselijk, maar dan bekijkt de Heere of daar het ware geloof is of niet. Zo staat het hier. En als dat ware geloof ontbreekt, vraagt u, dan zijn onze beste werken, met een woord van de kerkvader Augustinus, niets anders dan blinkende zonde. Dan kunnen ze natuurlijk voor een ander mens nog wel heel veel betekenen. Natuurlijk wel. Wanneer u uw buurman of uw buurvrouw probeert te helpen in nood, of wanneer u een gift overmaakt naar een goed doel, of wanneer u waarschuwt tegen het vloeken, of wanneer u, ja, noemt u maar op, wat voor werken we niet kunnen doen, dat kunnen wel werken zijn met een bepaalde betekenis voor andere mensen en ook nog wel voor onszelf. Maar als God ze gaat wegen op zijn weegschaal, dan zijn het blinkende zonden. Toch zonde. Want alles wat uit het geloof niet gedaan wordt, is zonde, zegt de Schrift. Begrijpt u, gemeente, waar onze catechismus ons op wil wijzen, op de noodzaak van het ware geloof. Op de noodzaak van het ware geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Goede werken, er is alleen maar sprake van wanneer ze voortkomen uit een waar geloof. En wat gelooft dat ware geloof nou? Daar zou heel veel over te zeggen zijn. We houden vanmiddag geen aparte preek over het ware geloof. Maar laat ik het een klein beetje toespitsen op het onderwerp van vanmiddag. Weet u wat het ware geloof nu gelooft? Drie dingen. Het ware geloof gelooft om te beginnen. Dat al mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Dat gelooft het ware geloof in ieder geval. Al mijn werken, mijn beste werken, al mijn inspanningen, alles wat van mij komt, het is een wegwerpelijk kleed. Zoals Jesaja 64 het zegt. En dan gebruikt de profeet, ja, het beeld van een kledingstuk dat onrein geworden is door de maandelijkse stonden van een vrouw. Iets wat je wegwerpt omdat het vies is geworden, omdat het onrein geworden is. Een wegwerpelijk kleed. Het kan voor de Heere niet bestaan. Wel, dat gelooft het ware geloof. Al mijn gerechtigheden. Een wegwerpelijk kleed. En de ongerechtigheden, ja, die kunnen voor God helemaal niet bestaan. Maar ook mijn gerechtigheden, mijn zogenaamd goede werken, ze kunnen voor de Heere niet bestaan. En wat gelooft het ware geloof nog meer? Het ware geloof gelooft ook, en dat is het tweede, dat God er toch recht op heeft om van ons goede werken te vragen. Om van ons volmaakte werken te eisen. De Heere heeft ons goed geschapen. Naar zijn evenbeeld geschapen. Hij heeft er recht op. Doe dat. Gij zult leven. En ik kan het niet. En ik heb het niet. En ik bezit het niet. En ik vermag het niet. Ja, en dan het derde. Het ware geloof, dat zakt en dat zinkt op het ene volkomen werk. Daar hebt u dat werk nog een keer. Het ene volkomen werk van Christus. Justus van Meer, bekende verklaarder van de catechismus, een zeer uitvoerige verklaarder, zegt in verschillende van zijn preken, van zijn verhandelingen: het geloof heeft een voorwerp. Dat betekent, het geloof richt zich ergens op en het voorwerp is Christus. Het voorwerp is Christus. Het ware geloof zakt en zinkt op dat ene volmaakte borgwerk van de Heer Jezus Christus. En het legt daar gelovig steunend de hand op. Heere, op grond van mijn eigen gerechtigheden zal ik nooit voor u kunnen bestaan. Vanwege mijn ongerechtigheden kan ik voor u niet bestaan. Er is slechts één grond, de grond van het werk van Christus. Dat is het ware geloof. En er zou veel meer over te zeggen zijn. En ik zou u kunnen zeggen dat dat geloof gewerkt wordt door de Heilige Geest onder de prediking van het woord. Maar ik benoem dat verder allemaal niet. Laten we het vanmiddag maar hierbij houden. Is die geloofsgrond er in ons leven? Of niet? Of niet? Kijk, als die er niet is, dan roept de prediking van deze middag u niet allereerst op tot het doen van goede werken. Dat zou rooms zijn. Dan zet ik u aan om te gaan werken vanuit eigen vermogens en vanuit eigen krachten. Maar dan roept de prediking van deze middag allereerst op tot het waarachtige geloof. Dan roept de prediking van deze middag allereerst op om tot de Heere te komen, om dat geloof uit zijn hand te ontvangen. Opdat er vanuit het ware geloof goede werken zullen gaan groeien, zullen gaan voortkomen. Nog één ding meer moet ik zeggen over dat ware geloof. Want dat geloof heb ik nu even aangeduid, ja, misschien wel een klein beetje theoretisch. Zo met drie punten. Maar laat ik het vanmiddag ook nog een klein beetje mogen vergelijken met een bepaald beeld. Als er in onze catechismus wordt gezegd dat goede werken voortkomen vanuit een waar geloof, dan is dat niet alleen een geloof dat de Heere gegeven heeft en dat afziet van alle eigen werken en steunt op het volbrachte werk van Christus alleen, maar dan is dat ook een geloof in de beoefening. En laat ik dat duidelijk maken met het voorbeeld van een molen. Dat is een voorbeeld wat Van de Groe ook gebruikt als het over deze zondag gaat, maar een duidelijk voorbeeld, dus ik zou het graag overnemen. Wij weten allemaal wat een molen is. En zo'n molen, laten we dan maar een molen nemen die maalt. Wanneer maalt zo'n molen nu? Dat is eenvoudig, zo'n molen gaat malen als de wieken draaien. En wanneer draaien de wieken? Dat is ook eenvoudig, wanneer de zeilen op die wieken gespannen zijn en wanneer de wind in die zeilen blaast. Wel, dat werpt precies licht op de vraag: wanneer doet een mens nu goede werken? Wanneer maalt de molen van de goede werken? Het antwoord is: als de wieken van het geloof draaien. En als u de lijn nog een stukje verder doortrekt, als de geest van het geloof, zoals hij wordt genoemd in het Nieuwe Testament, als de geest des geloofs dat geloof aanwakkert en blaast. Als een zondaar, om het dan meteen maar praktisch te maken, ook daadwerkelijk door het geloof uitgaat tot Christus en steunt op hem en op zijn volbrachte werk. Dan alleen. En wat is dat nodig? Wat is dat ook nodig in het leven van degene die het geloof ontvangen hebben in hun leven? Dat dat geloof daar maar niet staat als een molen op een windstille dag. Met wel wieken, maar ze draaien niet. Maar dat de geest waait en dat de wieken gaan draaien. En dat die molen werkelijk beantwoordt aan het doel waartoe die molen gemaakt is. Dat een gelovige gelooft, uitgaat tot Christus door de werking van de Heilige Geest en dat hij vruchtbaar mag zijn in goede werken. Is dan niet nodig om te vragen, Heere, wanneer u mij geloof gegeven hebt, laat het geloof werkzaam mogen zijn. Laat het geloof mogen geloven. Laat dat geloof mogen uitgaan tot Christus. Laat dat geloof mogen steunen op Christus. Laat dat geloof kracht mogen ontvangen uit Christus. Laat dat geloof mogen zijn als de vleugels, waarvan de profeet Jesaja zegt, ze zullen opvaren gelijk de arenden. Want als dat geloof ontbreekt, als de geloofsoefeningen ontbreken, dan wordt alles zo stil in het leven van een kind van God en er gaat er eigenlijk niks meer van uit. Nog een kenmerk wat genoemd wordt als het gaat over het karakter van de goede werken. We lezen verder in antwoord 91, naar de wet van God. Dus goede werken, ze zullen ook altijd in overeenstemming moeten zijn met de wet van God. Dat werpt nog een bijzonder licht op de vraag wat goede werken precies zijn. Want wij denken bij goede werken vaak aan dingen die gebeuren tussen mensen onderling. Wij denken aan hulpbetoon aan anderen. Wij denken aan het helpen van mensen in nood. Maar de catechismus zegt op grond van de Bijbel, goede werken zijn werken die in overeenstemming zijn met de wet van God. En die wet heeft twee tafelen. Die heeft een tweede tafel en die gaat over de verhouding tot de naaste. Maar die heeft ook een eerste tafel en die gaat over de verhouding tot de Heer. Dus dat betekent dat de goede werken een veel breder palet beslaan dan alleen maar dingen tussen mensen onderling. Wanneer iemand vanuit een waar geloof het aangezicht van de Heere zoekt in het gebed, is dat een goed werk. Al houdt zo iemand het er niet voor. Wanneer iemand onder het woord komt vanuit het ware geloof, is dat een goed werk. Wanneer iemand het opneemt voor de naam van de Heer, vanuit een ware geloof, is dat een goed werk. Goede werken, ze hebben ook te maken met de eerste tafel van de wet. Dat is een van de dingen die duidelijk worden vanuit dit antwoord. En dan nog iets, en ik stip dat ook maar even heel kort aan, als goede werken nu altijd in overeenstemming moeten zijn met Gods wet, ja, dan betekent dat toch ook dat wij bij die wet moeten leven. En dat heel bijzonder Gods kinderen bij die wet moeten leven. Dat ze die wet, net zoals de dichter van Psalm 1 en van Psalm 119, dat ze die wet moeten bepeinzen met ingespannen krachten. Dat ze, om dat prachtige beeld vanuit het Oude Testament maar even te gebruiken, dat ze in die wet en in de inzettingen van de Heere moeten wandelen. En u weet, en de jongeren weten wel wat wandelen is. Wandelen, dat is niet je op de snelste manier verplaatsen van de ene naar de andere plaats. Maar wandelen is in alle rust, ja, wat rondwandelen. En is hier kijken en stilstaan. En dat is waarnemen. Wel, dat is waar Ezechiël 36 van spreekt als de Heere zegt, ik zal maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen. Dat is wandelen door het landschap van Gods heilige wet en van Gods woord en van zijn geboden. En hierbij stilstaan. Heren, wat bedoelt u daarmee? En wat hebt u ermee te zeggen tot mijn leven? En daar is aandachtig acht op slaan. Heren, wat is precies de boodschap die vanuit dat woord tot me komt? Gods wet overdenken. Bij dagen en bij nachten, zoals Psalm 1 het zegt. Dat is dus nodig. En het is zeker geen Bijbelse lijn om de wet van de 10 geboden te verwijzen naar alles wat voorbij is gegaan met het Oude Testament. Zo ging Paulus ook niet om met de wet. Die heeft die geboden ook na zijn bekering bepeinst. Nee, niet meer met de gedachte, hoe kan ik daar de zaligheid mee verdienen? Maar wel met de gedachte, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Kennen we dat leven? Kennen we dat wandelen in de inzettingen van de Heere? En dan het laatste. Laatste kenmerk. Alleen hem ter eer. Dus goede werken hadden 3 kenmerken. Eerste kenmerk uit waar geloof. Tweede kenmerk in overeenstemming naar de wet van God. Laatste kenmerk. Tot Gods eer alleen. Daar is, als het goed is, het leven van de bekering uiteindelijk op gericht. Begint het daarmee, vraagt iemand. Wel, legt u er de Bijbel maar naast. Begint het daarmee? Begon het in Handelingen 2... toen die mensen daar stonden, doorstoken door de woorden van Paulus, dat ze Christus gekruisigd hadden, begonnen toen met de vraag, hoe komt God aan zijn eer? Of begonnen toen met de vraag, wat moeten wij doen, mannen, broeders, om zalig te worden? Dat laatste. En toen de stokbewaarder tot bekering kwam, begonnen toen met de vraag, Heere, hoe komt u aan uw eer? Of begonnen toen met de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Begon met dat laatste. Zo zou het kunnen gaan in het leven van de bekering, in de eerste bekering. Dat u onrustig wordt, dat u bang wordt. Dat u denkt, als ik zo sterf, dan ga ik voor eeuwig verloren. Wat moet ik doen om zalig te worden? Is dat een verkeerd begin? Zeker niet. Alleen als de Heere doorwerkt, dan zal er toch ook meer komen dan alleen vrees. Dan zal er toch ook komen de liefde tot God en tot de eer van God. Dan zal er toch ook komen de vraag, Heere, hoe komt u nu aan uw eer? Kijk, en dan krijgt het zo'n betekenis, en daar doelde ik vanmorgen op, dan krijgt het zo'n betekenis als Christus in de prediking wordt voorgesteld als degene die Gods eer volkomen heeft laten schitteren en glanzen en de eer van God heeft hersteld. Want een van de ergste dingen die het meest schrijnen in het hart van iemand bij wie de Heere werkt door zijn geest. En bij wie de Heere dan ook doorwerkt door zijn geest. Een van de dingen die het meest schrijnen is toch. Ik heb de Heere verdriet gedaan. Ik heb hem van zijn eer beroofd. En ik kan het met al mijn beste wil. En die wil is niet zo best. Maar u begrijpt wel hoe ik het bedoel. Met al mijn beste wil nooit meer goed maken. En dan Christus te zien. Als diegene die de eer van God volkomen hersteld heeft. Ja, dan komt er uit dankbaarheid toch het verlangen. Om de Heere de eer te geven. Heere, hoe komt u aan uw eer. Daar, jongeren, ouderen, heeft de Heere ons voor gemaakt. Ik heb dat wel vaker gezegd, maar wij kunnen lang nadenken over de vraag, wat is nou het doel van mijn leven? Nou, daar zijn allerlei lezingen over in onze tijd. De een die zegt, haal eruit wat erin zit. En de ander zegt, wees wat goed voor je naaste. En de derde zegt, zoek zelf wat zin te verlenen aan je leven op een manier, maakt niet uit. Maar Gods woord zegt iets anders. De Heere zegt, er is één doel van u, van jou en van mijn leven. En dat is de eer van God. En daar ligt nou de zaligheid in van de mens. De Heere geven, gemeente, dat we deze verlangens naar de eer van God mogen leren kennen. Of mogen kennen in ons leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Heere, hoe komt u aan uw eer? En kun je dan, dat is de laatste vraag, kun je dan nog vreugde hebben in je eigen goede werken? Wat denkt u? Zou er nou een kind van God zijn die zo op zijn leven ziet en die nog wel een goed werk ziet, waar die dan ook een bepaalde voldoening in heeft of een bepaalde vreugde in heeft? Ik geloof het Bijbels gezien niet, gemeente. Ik geloof het Bijbels gezien niet. Want Bijbels gezien is het toch zo dat onze beste werken onvolkomen zijn en met zonde bevlekt. En daarom zelfs over zijn beste werken zal een kind van God zich toch mishagen. Daarom horen we het, diezelfde David Dixon over wie ik u vanmorgen iets vertelde, op zijn sterfbed zeggen. Toen een collega aan hem vroeg, hoe staat het er in geestelijk opzicht voor? Ik heb al mijn slechte werken, mijn zonde. En al mijn goede werken, mijn beste werken. Ik heb ze allemaal op één hoop gegooid voor het aangezicht van God. En ik ben erbij vandaan gevlucht, zegt Dixon. En ik heb de toevlucht genomen tot Jezus Christus en tot zijn volmaakte werk. En in hem alleen ontvang ik een zoete vrede en vreugde. De Heere geven ons allen dat leven en dat sterven. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, past ons uw naam dankend te erkennen voor het feit dat u ons ook op deze warme zondag gelegenheid schonk om uw woord te horen. En u kent ons leven en u kent ons hart. Heren, u ziet of er in ons leven goede werken zijn, of dat ze ontbreken. U ziet of het ware geloof daar is, of dat het ontbreekt. Schenk, Heren, het een, schenk het ander. En zegen uw woord, laat het mogen verbinden aan uw genadetroon. Laat het ons mogen ontdekken aan wat er gemist wordt in ons leven, wanneer dat het geval is. Laat het onderwijs mogen bevatten voor degene die uw genade deelachtig mochten worden. Heren, wat moeten ze het klagen? Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Maar Heren, geeft u zelf dat het in hun leven zo mag zijn, dat de sappen vanuit de wijnstok Christus mogen stromen in de ranken, en dat er vanuit hem vrucht mag komen. Brengt u door de wind van uw Heilige Geest de wieken van de molen in beweging. Heere, zegen zo uw woord. Vergeef al het gebrekkige en zondige van onze kant. Breng ons zondag op Pinksterdag, als u het geeft, weer samen onder uw woord. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 86, het zesde vers, is de slotzang. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.